Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Nee, ik vind het echt heel leuk om te zien dat er was natuurlijk pas nieuws dat in Afghanistan de Taliban toch weer eigenlijk alle regels weer gewoon terugdraait en alle vrouwen weer gewoon volledig gesluierd de straat op moeten.
Ja, je mag
en,
ogen nog zien, dan hardop.
Precies. En nu is er uit protest hebben de mannen besloten in de media, de mannelijke presentatoren op televisie, om allemaal mondkapjes te dragen. Dus de mondkapjes zijn daar weer terug, maar niet vanwege corona, maar uit protest tegen de Taliban. Iemand die zegt van mannelijke presentator, wij willen solidair zijn met onze vrouwelijke collega's. Nou, ik vind dat echt een heel leuk, een heel mooi statement.
Ik las een goed bedacht. Dat wij ook allemaal mee moesten doen. Maar volgens mij, voor een podcast werkt het niet zo goed.
uit solidariteit
gewoon
voor de vrouwen daar.
Als je gewoon uit achter een mondkapje gaat laten.
Ja. Nee, dat gaat hem niet worden. Maar op zich denk ik wel dat er ook nog wel solidariteit te tonen is. Ook in Nederland misschien met vrouwen. Weet je, als het gaat over salarisverschillen of zo. Of andere thema's. Dan zijn dit soort protestacties vind ik wel. Vind ik wel heel erg creatief. Dus props voor de mannen in Afghanistan.
Ik moet altijd weer googlen wat props betekent. Ik snap wat het betekent, ja. Maar Bart ook weer. Het is een afkorting van iets. Die kan het niet
weet ophouden. Ik eigenlijk ook niet. Dat weet ik ook niet.
Mooi.
Ik zat props voor. Oké, laat het weten in de mail.
die mail kan je natuurlijk verzinnen waar het heen moet. Want wij heten De Nieuwsdag met Talita Muus en Mark Beekhuis. En onze kijk op het nieuws van vandaag, dinsdag 24 mei. We gaan beginnen. En je weet, je kan je abonneren. En abonneren doe je gewoon in je podcast app. Zoek je De Nieuwsdag en dan vind je ons meteen in alle apps die ik dat nu geprobeerd heb. Ook in jouw favoriete podcast app.
Overal zijn we.
We gaan naar het nieuws. En niet zo verrassend en toch een beetje verrassend nieuws. In de zin dat het dan toch een beetje tegenvalt van vandaag. Dat de overheid heeft besloten dat ze toch nog eens 220 miljoen euro willen steken in Air France KLM. Dat bedrijf gaat er dus zo slecht mee.
Zo gek van, hè?
Ze weer geld nodig hebben. En ik snap het wel, want ze hebben net een paar jaar corona over zich heen gekregen.
Ja, maar toen hebben ze ook al geld gekregen. Als corona ze
honderden miljoenen.
Ze waren een van de bedrijven die de meeste ontving.
Het bedrijf dat het meeste kreeg.
Ook zelfs het meeste. Nou, moet je nagaan. Oké, maar
staan vooral aan steun voor het personeel. En dat is hartstikke goed dat die mensen in dienst gebleven zijn. Maar juist omdat er net vorige week bekend werd dat er nu 2 miljard ruim uit de klimaatfondsen en de stikstoffondsen bezuinigd wordt. En die zegt, nou, waar halen we dus heel veel geld weg bij het klimaat en bij de stikstofuitstoot, waar we best veel last van hebben in dit land.
Dan gaan we
het probleem wel met 200 miljoen groter maken bij Air France KLM.
Wat ik zo vreemd vind ook, is dat het, door ook die discussies met Schiphol en zo, ben ik een beetje meer gaan lezen over heel de KLM-Schiphol-strategie. Maar er is al, een boek is daar pas over geschreven, hè, door een journalist over hoe de KLM.
Follow the money.
Precies, van Follow the money, T.J. Joosten. En die zegt ook van ja, het is echt al zo vaak voorgekomen dat er staatssteun nodig was om KLM nog overeind te houden. Maar dan klopt dat businessmodel, die hele strategie klopt dan toch gewoon helemaal niet. Als we iedere keer bij moeten lappen om dat bedrijf letterlijk in de lucht te houden. Ik vind dat een hele vreemde gang van zaken.
Ja.
Met ook nog eens de klimaatuitdaging.
Ja, er valt echt heel weinig tegen te brengen door mij.
Het is echt, ja, ik weet het. Je zit er ook hetzelfde in. Maar zijn er nog positieve reacties gekomen vanuit partijen? Of wordt hier nu nog dan debat over gevoerd? Of hoe gaat het nu verder?
Oh ja, de regering wil die 200 miljoen. Maar dat kan pas als de Tweede Kamer ja zegt. En eerder hadden ze natuurlijk gewoon ineens aandelen gekocht. En
ja, precies. Toen werden we verrast. Ja.
Nu zeiden ze, we hebben u in een Kamerbrief, we hebben u eerder al geïnformeerd. En nu komen we hiermee naar buiten.
Nou, dat is op zich dan wel netjes.
Als u instemt. Dus het gaat nu wel democratisch. Maar je weet ook dat de regering dit alleen maar voorstelt als de coalitie en als de meerderheid voorstelt.
Ja, precies. Dus in die zin moet het al een kan en kruiken
zijn. In elk geval in de Tweede Kamer is het afgetikt. Iets anders. Needle spiking. Ik belde je vanmorgen om even te kijken waar we het over gingen hebben vandaag allemaal.
Ja.
Toen zei je, ja, needle spiking. Niet het nieuws van de dag, maar toch wel uiteindelijk.
Ook wel weer geworden, ja. Omdat het er vandaag toch in de Tweede Kamer over is gegaan. En Jusilkus er ook een vraag over heeft gekregen. Maar het was de afgelopen weken in het nieuws. Omdat het begon al in Engeland. Dat er steeds meer meldingen kwamen van jongeren die tijdens festivals of uitgaan letterlijk in de arm stiekem worden geprikt. Dan een paar uur gedrogeerd worden met drugs. Ja. Het kan van alles zijn. Soms wordt er cocaïne gevonden, GHB, allerlei soorten drugs.
Heel die vaak worden
geïnjecteerd in je arm. Dus vaak meiden, maar ook jongens, die komen bij een dokter aan. Er is een rood plekje te zien op de arm. Heel vaak is het al uit het bloed, want dan zijn ze pas als ze zijn eerst gedrogeerd geweest, dan gaan ze soms naar huis. Nou, dan tegen de tijd dat ze er zijn, is het alweer uit het bloed. Maar ja, er zijn dus mensen die letterlijk met micronaaltjes, waardoor je er weinig van voelt, voor de grap eigenlijk vaak mensen drogeren. Want heel vaak is er dan ook niet daarna iets gebeurd. Soms hoor je wel dat mensen beroofd zijn of zo. Dus dat het wel lijkt een doel te hebben. Of om mensen aan te raken of wat dan ook. Maar heel vaak ook als een soort van voor de grap. En nu is ook in Nederland er opeens een toename in aangiftes. Dus de politie hoort ook nu deze verhalen.
Ja, de aantallen waren nog wel iets van, ja. Nou, wat was het aantal wat genoemd weer? 13 meldingen of zoiets.
13 meldingen of zo, maar het is wel voor het eerst dat het fenomeen überhaupt nu bij de politie terechtkomt. En daarom is er ook nu een Kamervraag over gesteld door een Kamerlid van de VVD. En minister Jusilkus van, nou, ook van de VVD.
Justitie. Die zei, dit is mishandeling.
Dit is mishandeling.
Dat is heftig mishandeling, want daar kan je best een zware straf voor krijgen.
Ja, omdat je tegen iemands weten in letterlijk een naald in iemands lijf steekt. Er kunnen ook nog best wel wat gevaren aan zitten. Je kan iemand een overdosis geven, je kan iemand verkeerd prikken, er kan van alles gebeuren. Dus het is en gewoon het feit dat je onbewust gedrogeerd wordt met alle gevaren van dien. Dus het is echt heel erg ernstig. Wat ook ernstig is, dat ik ook wel inmiddels heb begrepen, dat ben ik nog aan het onderzoeken zelf, maar dat er ook allerlei Telegram kanalen zijn waar en groepen waar jongeren elkaar ook tips geven over hoe je dit best kan doen. Ik zit nu in één groep. Ja, daar heb je dus echt letterlijk in dit geval mannen die elkaar tips geven over welke naald je het beste kan gebruiken, wat je dan allemaal kan doen als je mensen drogeert. Dat is echt scary. Dat is echt heel eng. Dus ik vind het heel goed dat er in de politiek vragen over worden gesteld. En het is best wel zorgwekkend dat dit nu opeens dan misschien een vlucht laten hopen. Dat dit dus bij die paar meldingen blijft. Maar hier moeten we wel bovenop zitten.
Dit vind ik een heel ingewikkeld bericht. Vanmorgen kwam er een onderzoek naar buiten dat Forum voor Democratie als enige van de grote partijen die in een onderzoek waren meegenomen, want ze waren het niet allemaal, berichten van Twitter-accounts waar ook antisemitische tweets in staan retweet. En het is een ingewikkelde zin om hem zo te zeggen, omdat de situatie ook ingewikkeld is. Want van die accounts worden nou niet de antisemitische mededelingen geretweet. Maar juist dingen die eigenlijk wel in lijn zijn met wat Forum zelf toch ook al vond. Maar ze maken daar wel die accounts groter mee. Dat was de conclusie van het onderzoek.
Ja, en ze retweeten wel dus van accounts, dus van in die zin contentmakers, zou je kunnen zeggen, die openlijk antisemitisch zijn op hun account.
Ja, dat maar kan dan je niet zien. Dus de berichten die antisemitisch zijn. En
Nee, maar dat is een beetje alsof je zeg maar neem eens even een hele grote antisemiet uit de geschiedenis. En dat je zegt van nou, ik ga wel bepaalde berichten van je overnemen. Maar inderdaad niet het meest erg. Ja, dat is natuurlijk
Citeer alleen maar beschaafde zinnetjes
Precies, uit mijn kamp of zo. Weet ik veel. Ja, dat is natuurlijk wel heel raar. Ik ben normaal gesproken niet zo erg van de guilty by association. Dat ik denk van,
maar dat is het wel inderdaad.
Ja, ik heb ook wel vaak hoor dat als ik iets vind wat dan misschien wel wat meer aan een conservatieve kant zit of aan een rechtse kant, dat ik dan op het account klik en dat ik dan altijd op het moment dat ik dan even doorscroll en zie wat voor account het is. Dus als ik daar Great Reset zie staan of complotten of antisemitisme, dan retweet,
ik
het niet, ook al ben ik het er inhoudelijk mee eens.
Ja.
Want dan denk ik wil gewoon niet bijdragen aan jouw account of aan dat jouw bericht dan. Ik vertrouw dat gewoon niet.
Ja, dan sta je anders in de wedstrijd dan Forum voor Democratie.
Ja, en dat kwam op dezelfde dag dat het CIDI dus ook blijkbaar een onderzoek had gepubliceerd, waarin ze een soort scan hadden gedaan van de hoeveelheid antisemitische berichten überhaupt op Nederlandse accounts.
Ja, best een heftige conclusie. Dat een kwart van de berichten waar Joden in genoemd werden,
ja, het was echt een ongelooflijk aantal. Het waren echt, het ging over 200.000 antisemitische berichten op verschillende platforms. Echt heel erg veel.
En alleen maar Nederlandstalige berichten. Overigens vooral op Telegram en op YouTube. En ook alleen maar de tekst die daarbij staat. Dus wat er dan in die video gezegd is. Dat hebben ze nog niet eens
meegenomen. Dus het is echt een soort scan.
Kan nog heftiger zijn.
Wat moeten we ervan zeggen? Weet je wat ik zo gek vind, Mark? Dat je gewoon, ik had niet verwacht dat anno 2022 dat antisemitisme überhaupt nog zou voorkomen. Op zo'n schaal in onze samenleving. Ik kan me misschien nog voorstellen dat er ergens een of andere kleine subgroep is of zo. Maar Jodenhaat anno 2022. Waarom? Hoe haal je het in je hoofd?
Ja, en ik heb ooit geschiedenis gestudeerd en een vak hierover gevolgd.
Het is heel interessant, ja.
Het is altijd geweest. Dus wat dat betreft zou het heel gek zijn als het er nu niet was. Ook al is het helemaal raar dat het er is.
Maar wat ik zo raar vind is dat het zo inderdaad zo diep verweven zit. In al eeuwen een soort van beeld van machtige Joden. En van een soort van ondermijnend aan de samenleving. En allerlei stereotype beelden erbij. Die zijn inderdaad echt al eeuwen oud.
Het zijn een soort mythische verhalen met allerlei symbolen. Die iedereen ogenblikkelijk herkent als je het erover hebt. En waardoor je heel makkelijk met elkaar communiceert.
Ja. Nee, maar ik kan me nog voorstellen als je verhalen overgeleverd krijgt in andere tijden. En dat gaat van mond op mond. Dat maar in anno nu, dan zou ik denken.
Je zou het beter moeten weten.
Je zou het beter moeten weten. Dat is zonde, ja.
We kunnen een hele sombere voorspelling hiervan maken en zeggen, het blijft.
Het blijft in alle tijden.
Maar wanneer gaan we dat controleren? Ik heb wel een voorspelling, eventueel.
Nou.
Die verder losstaat van de berichtjes die we nu besproken hebben. Maar
okay, leuk.
We hadden natuurlijk eerst de sms'jes van Mark Rutte. En daar was gedoe over, sterker nog, er is een hele dag over gedebatteerd. En na dat debat werd duidelijk dat het toch niet helemaal kan waar zijn geweest wat hij allemaal gezegd heeft, de premier. Namelijk, ik sms'te alleen maar met de Nokia en de iPhone belde ik. Die gebruikte ik om mee naar het net te kijken. Er is zo'n
waar hij gewoon uitlegt dat hij met die ander wel met die iPhone sms't.
Het zat afgelopen zaterdag zelfs al in even tot hier. Wat ik grappig vind, want die vonden de Linda, die zei het onderzoeksjournalistiek blad. Dat geldt ook een beetje voor even tot hier. Ik dacht dat het entertainment was, maar nee. Die hebben
volgens mij
als eerste dit boven water gekregen.
Wat goed, ja.
Ik ga dan maar de voorspelling doen dat meneer Rutte hierdoor alsnog binnenkort in de problemen komt. Het verhaal
het klopt gewoon
de verdediging
weer niet, ja.
Klopt er weer niet. En dat is, we mochten van Mark Rutte niet een patroon zien, maar ik denk dat je dus...
Dat is niet eens een patroon meer. Dat is gewoon bewijs op heterdaad, ja. Ik moest nog even denken, afrondend. Dat oude archiefbeelden zijn zo gevaarlijk, hè? Van wat je hebt gezegd. Er zou eigenlijk een soort automatisch bordje moeten zijn waarmee je ook gewoon alle televisiebeelden in één keer gewoon heel makkelijk kan opzoeken. Met dit soort dingen, dan is het denk ik gewoon iemand die toevallig nog weet, oh, daar heeft hij het over gehad in onze uitzending. Even terug beluisteren.
Ja,
ik had pas een aflevering gemaakt voor een podcast over Pim Fortuyn. En toen kwam ik erachter dat Geert Wilders ooit Pim Fortuyn heeft aangevallen op dat hij anti-islam was. En dat dat echt belachelijk was om de islam op die manier... hij heeft letterlijk de zin gezegd, je scheert iedereen over één kam over Pim Fortuyn. Toen hoorde ik dat en toen dacht ik, jeetje. Als je gewoon van iedereen archiefbeelden terughaalt, dan spreken mensen zichzelf zo tegen in een één carrière bijvoorbeeld. Totale 180 graden draai. Nou, en dit ook. Weet je, valt gewoon over zo'n onschuldig fragmentje, waarschijnlijk bij de Linda, waar die met zijn telefoon iets zegt. Kan zomaar einde Rut zijn.
Over journalistiek gaan we het hebben. Gisteren hadden we het over juice channels. Ja. We zitten hier een klein beetje in de buurt.
Niet meer over hebben.
Het gaat een klein beetje die kant op.
Ja, okay.
Ik heb Joep Dome net gebeld, onderzoeksjournalist bij NRC. En dat is een journalist waar een CDA, oud-gedeputeerde, een meldpunt tegen heeft opgericht.
Ja.
Dus heeft u klachten over deze man? Heeft u slechte ervaringen met deze meneer? Ga dan naar meldpunt-onwaarheden-joepdomen.nl.
En is deze man nog steeds politiek actief? Of is het een ex... hij is in ieder geval nog CDA-lid.
Hij is prominent CDA'er, maar heeft geen functie op het ogenblik bij mij weten.
Het is toch een directe intimidatie van iemand uit de politieke sfeer richting een journalist, richting iemand in een journalistieke functie. Dat lijkt me niet, niet de juiste verhouding die de politiek moet aannemen.
Je denkt ogenblikkelijk aan Donald Trump of zoiets?
Ja.
Daar verwacht je dat, maar toch niet in de Nederlandse verhoudingen. En toen dacht ik, daar moeten we het over hebben, over wat er in hemelsnaam kan spelen. En gelukkig nam Joep Dome de telefoon op. Hele goede dag.
Ja, goeiedag.
U was net zo verbaasd als ik, neem ik aan.
Ja, ik was wel verbaasd. Overigens, deze meneer Gerrit Driessen, die dit meldpunt opgericht heeft, heeft nog wel een functie. Hij was vroeger gedeputeerde, daarna was hij dijkgraaf van een waterschap. Maar hij is tegenwoordig directeur van een provinciaal bedrijf. Dat is een bedrijf dat zich bezighoudt met het verkopen van grondstukken in Limburg. Maar het is wel degelijk, hij wordt dus nog wel degelijk betaald door de provincie Limburg. Dus in die zin is hij...
Maar nu meer als een soort ambtenaar, niet een politieke functie. Geen CDA-functie.
Ja. Nee, geen politicus meer, nee. Maar wel dus nog betrokken bij de provincie Limburg.
Hij komt voor in een boek wat u gemaakt heeft. De Vriendenreunie. En daar zouden smadelijke dingen in staan over... u noemde zijn naam al, Geert Riese. Wat heeft u geschreven?
Ja, dat zegt hij. Kijk, in dat boek De Vriendenreunie... dat is de vervolg op de Vriendenrepubliek van 25 jaar geleden. Daar hebben Paul van der Steen en ik, dus een collega van mij bij NRC... eigenlijk beschreven wat de afgelopen 25 jaar... op bestuurlijk gebied in Limburg gebeurd is. Er zijn natuurlijk een aantal affaires geweest... en de laatste 2 jaar al heel veel affaires... waardoor het provinciebestuur is afgetreden. Hè. De commissaris van de Koning en de gedeputeerden zijn naar huis gegaan. En er zijn 2 burgemeesters en 2 wethouders... afgetreden als gevolg van die verhalen en commotie.
En grotendeels CDA, hè?
Het zijn bijna allemaal CDA's, ja. Maar goed, dus wat je ziet is dat we bij het bestuderen daarvan natuurlijk gesproken hebben met... En we wilden weten, hoe kan dat nou? Wat is er nou aan de hand in dat provinciehuis? Is dat nu dat opstappen van die bestuurders iets wat gewoon als donderslag bij heel de hemel kwam? Of zit daar toch een diepere voedingsbodem? En is dat iets wat misschien al jarenlang in de gang was? Nou, dat laatste, dat hebben we hopen bloot te leggen in dat boek De Vriendenreunie. En we keken dus ook naar de afgelopen 25 jaar en spraken met nogal wat mensen, onder andere ambtenaren. En 2 ambtenaren wezen ons erop dat er een kwestie geweest was. Een kwestie die ook wel enigszins de moraliteit van dat moment duidt. En dan hebben we het over ongeveer 16, 15 jaar geleden. Een gedeputeerde die met de auto, met de dienstauto met chauffeur op weg naar huis bij het bordeel een tussenstop maakte. En daarna na gedane zaken zich door de chauffeur weer naar huis liet brengen.
Aha. En dat is
in dat boek. Ja, kijk, in dat boek hebben wij geen naam genoemd. We hebben met de betrokken gedeputeerden, wij weten uiteraard wie het is. En de heer Driessen zegt dat hij dat is. Hè, dat is dan voor hem. Maar wij hebben nagedacht. Hè. Kijk, wij noemen eigenlijk iedereen met man en paard. Als het gaat om het bevoordelen van een vriend of van een bedrijf of zo. Dan noemen we gewoon die gedeputeerden. Maar hier zit je met iets anders. Hier zit je dat, wat wilden wij met als voorbeeld laten zien, die moraliteit. Die op dat moment in dat provinciehuis postgevat had. En,
want prostitutie is moreel verwerpelijk. Nee, want dan kan je natuurlijk nog wat iets...
Nee, prostitutie niet natuurlijk. Want dat moet iedereen in Nederland zelf weten of hij dat wil doen. Het gaat er gewoon om dat jij op kosten van de belastingbetaler je daar naartoe laat brengen en vervolgens weer naar huis. Daar gaat het om.
En om die dienstauto.
Ja, zeker. Ja, met de chauffeur. En die chauffeur had er ook over geklaagd. Die had daar gewoon ethische bezwaren mee. Dat hij daar dan moest wachten voor de deur en dan weer doorrijden. Nou ja, oké. Dus dat kun je je voorstellen. En dat was ook het waarom dat het zinvol was om dat voorbeeld te noemen. Maar het gaat er natuurlijk niet om, in dit geval. Ja, dat is ook een privé kwestie. Hè. Dat heeft ook mogelijk implicaties in zijn privé situatie met zijn partner.
Ja, dus u heeft de naam uit het boek gelaten? En hij zegt
dus
nu zelf, het gaat over mij.
En we hebben natuurlijk wel met die gedeputeerde in kwestie gecorrespondeerd. En gezegd van kijk, we willen dit schrijven. En hoe zit dat? We hebben daar 2 bronnen voor. Nou ja, uiteindelijk heeft dat geleid tot het opnemen van deze passage zonder dat we de naam van de gedeputeerde genoemd hebben. En wat je dus nu ziet is dat deze gedeputeerde daar geen genoegen mee neemt. En zegt ik ben dat. En hij maakt zich daarmee zelf bekend, zegt hij. En hij neemt het ook op voor alle andere gedeputeerden die namelijk ook dan mogelijk in opspraak zouden zijn. Hè?
Mm-hmm. En, die zou u valselijk kunnen beschuldigen natuurlijk allemaal. Er hangt allemaal een zweem rond al die gedeputeerden van toen. Dat snap
maar
ik
had
wel.
Hij er dan liever met zelf met naam en toename in het boek willen staan?
Kijk, hij zegt dat het allemaal niet waar is. En wij hebben bij het schrijven van dit boek gewoon dezelfde ethische maatstaven of dezelfde zorgvuldigheidsmaatstaven gebruikt als we die voor NRC gebruiken. Nou, we hebben 2 solide bronnen die onafhankelijk van elkaar hierover vertellen met de details. En die hebben we. En ja, dan kun je... Ja, en hij zegt, ja, het is niet waar. Ja. Dus dat dilemma hebben. Dus we hebben ook in het boek al geschreven dat deze betrokken gedeputeerde, die niet met naam genoemd wordt, dat hij dus dit zelf pertinent ontkent.
Ja, ik heb hem vanmiddag ook even gesproken. Hij ontkent alles. Heeft ook alles. Een paar mailtjes doorgestuurd van u. Ja. En zei, hier zijn de oorspronkelijke versies van het boek. En ja. Dit is het uiteindelijke. En dan zie je inderdaad dat er wat dat de naam eruit is gehaald.
Maar je zou zeggen, als hij het ontkent, dan blijft u nu toch ook gewoon stil in het aanklagen van het feit dat de algemene groep gedeputeerden. Want ik vind het, ja, oké, okay, ze kunnen zeggen heel collegiaal. Maar nu is het dus alsnog. Ja, nu maakt hij zichzelf eigenlijk alleen maar verdacht. Hij brengt zichzelf in een lastig pakket.
Ja, dat is natuurlijk een feit. En wij hebben gedacht, we laten die naam eruit. Dan, om die reden die ik net noemde. Ja. En nu is hij zelf dus naar buiten getreden. En hij brengt, en dan is hij dus nu met dat meldpunt begonnen. Waarbij hij overigens zegt, dat heeft niet alleen met deze kwestie te maken, maar gewoon met het feit dat dit natuurlijk maar een klein voorbeeld is van al mijn slechte werk. En hij vindt dat daar maar tegen moet worden opgetreden. En hij is dus nu, ik schreef op Twitter, de jacht is geopend.
Dat was het moment dat ik dacht, we gaan eens bellen met meneer Domen. Het is natuurlijk ook heel raar een meldpunt te maken. Maar toen ik hem die vraag voorlegde, toen zei hij, mag je in Nederland dan niks meer zeggen over journalisten? De verhoudingen moeten wel heel erg verstoord zijn als je over en weer dit soort dingen over elkaar moet gaan zeggen, hè?
Ja, weet je, het valt ook niet zomaar uit de lucht, zo'n meldpunt. Hè. We zijn al een paar jaar geleden in Amerika is Trump begonnen met het benoemen van de media als fake news.
Er is toch wel een verschil tussen Trump en het CDA. Dat is een soort gerenommeerde partij, wou ik zeggen. Maar dat is toch gewoon een volwassen partij.
Ja, maar precies wat jij zegt, dat is dus het zorgelijke hieraan. Dat als je dit verwacht bij een of ander in Nederland tot nu toe, weet je wat, ik geloof dat er eens een keer een partij was die een Polen-meldpunt begonnen is of zo. Ja. Nou ja, bij partijen als VVD, CDA, Partij van de Arbeid, D66, verwacht je niet eigenlijk dat daar prominente leden van die partij een dergelijke meldpunt opzetten, gericht tegen één persoon en het verzamelen van informatie over één journalist.
Maar intimidatie zal vast wel vaker voorkomen tussen lokaal bestuur en journalistiek.
Ja, nou daar hebben wij dus 2 jaar lang last van gehad. Van het verdragen van informatie, vragen die niet werden beantwoord of opverzoeken. Maar weet je, dat is iets wat in Limburg plaatsvindt. Maar je ziet dat ook bij collega's in Den Haag. Je moet collega's dus vragen die toeslagenaffaire hebben opgerold. Hoezeer zij zijn tegengewerkt. Hoe lang het duurt om informatie los te krijgen van een overheid die er namens ons moet zitten. Dat is echt iets. En dat gebeurt dan ook in Limburg. En dit meldpunt. Ja, ik vind. Gaat het een stap
verder dan tegenwerking? En dat voelt nog een beetje als het soort van nog wel het spel of zo. Ook al vind ik dat je gewoon transparanter moet zijn in wat je doet als bestuur. Maar gaat dit verder, zo'n meldpunt?
Dit ligt in de lijn van de afgelopen 2 jaar van een voortdurende tegenwerking door dat bestuur daar van NRC. Paul van Steen en mij hebben dat ervaren. Daar wordt ook iets over in dat boek gezegd. Hè, hoe dat ging dan, die tegenwerking. Maar je moet het niet loszien van wat er vorige week gebeurd is. Toen heeft de oudste minister en staatssecretaris Knops in een rechtszaak tegen de Limburger en NRC op 2 A4'tjes uitgehaald naar mij. Hè. Hij beschuldigde me, ik vergeleek me met de Wolf of Wolf Street. En als je Domen tegenkomt, dan ga je eraan. En meer van dat soort teksten. Daar heeft toen de NVS ook sterkte gemaakt. Ik zeg van ja jongens, dit is een oud bewindspersoon onwaardig om zo los te gaan op één journalist. Nu, een week later, zie je dit. Het is dus zo dat in Limburg deze bestuurders onderling contact hebben. En echt, ze hebben met leden ogen aangezien hoe er maar de ene na de andere publicatie kwam. En ik, en daar beschikken we ook over informatie dat zij onderling nu dit soort informatie uitwisselen, dat er gesproken wordt, dat er geappt wordt. Hoe gaan we dit doen? En ze pikken het niet langer. Nou, dat zie je aan Knops, die dan keihard uitpakt en inderdaad mij vergelijkt met, wat was het ook alweer, ondermijnende journalist. Een ondermijnende journalist was ik. En een week later komt dit meldpunt met meneer Driessen. Ja, dat hangt dus allemaal samen. En er is inmiddels aangekondigd dat er een rechtszaak komt. Dus ik wacht dat af. Overigens. Ja, weet je, we hebben in Nederland, dat is natuurlijk wel heel erg goed dat we in Nederland een rechtssysteem hebben. En je kunt naar de Raad van Journalistiek, en dat moet ook allemaal gebeuren. En als journalisten fouten maken, dan moeten ze fijn op de blaren zitten. Maar een meldpunt voor individuele journalisten, Ja, ik denk dat we daar dan een stap te ver gaan. Overigens, ja,
maar
CDA...
dat zegt dus Driessen, die ik vanmiddag sprak. Ja, je kan wel tegenspraak geven, maar daar gebeurt helemaal niks mee. Je kan tot en met de uitgeverij bellen. En dat snap ik. De uitgeverij van een krant gaat natuurlijk niet over de inhoud van de stukjes. Maar de grote dome is onfeilbaar. Dat is natuurlijk een verwijt dat eigenlijk als ironie bedoeld wordt.
Ja, nee, dat is ook zo. En de grote dome is niet onfeilbaar. De grote dome werkt nu 40 jaar in de journalistiek. En de grote dome heeft ook fouten gemaakt in de journalistiek. Zoals elk mens fouten maakt. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat hier om hoe ga je met elkaar om. En ga je een journalist die zijn werk doet en kritisch is. En inderdaad artikelen schrijft, overigens altijd samen met andere collega's. Maar goed, het gaat om de grote dome. Ja, ga je die op zo'n manier aanpakken. En ik vond het wel heel bemoedigend om te horen, want er belde een collega-journalist op en die had het CDA in Den Haag gebeld. En die had daar gevraagd, wat vinden jullie daar nou van? En die distancieren zich ervan. Ja. Dan denk ik, ja, dat
je
is dus
veroordeeld. Ja.
Maar
ja,
CDA Limburg, wat hebben die tot nu toe gezegd? Want dat staat er wat dichterbij.
Ja, heb je ze gebeld?
Ik heb ze niet gebeld.
Dat moet je eens doen.
Ja, dat gaan we dan zo doen.
Ja, ik weet dat u ze wel gebeld heeft. Wat zeiden ze tegen u?
Nou, ik zelf heb ze als journalist niet gebeld, maar ik weet wel wat het standpunt is. Namelijk geen standpunt. Zij zeggen, dit is iets wat het CDA niet raakt. Het CDA staat hier buiten en we hebben er geen mening over. En dat is natuurlijk een hele andere houding dan je het geluid uit Den Haag. Is het geluid dat je zou willen horen als journalist en als media algemeen. Van, dit doen we niet. We gaan dit gewoon niet doen. En wie het ook doet, en dit is een partij prominent in Limburg, overigens ook nog in dienst bij de provincie via dat bedrijf. Daarvan zou je verwachten dan dat het CDA Limburg zich iets sterker maakt. Maar ja, misschien als jullie ze bellen nu, dat ze inmiddels zover zijn dat ze dat wel willen zeggen. Maar tot nu toe heb ik dat niet gehoord.
Maar heb je er dan voldoende aan? Want de NVJ die heeft ook gezegd het hard te veroordelen. We staan pal achter de persvrijheid. CDA die veroordeelt dat. Maar dat zijn inderdaad dan gelijk teksten die je dan heel snel hoort. Nou, we staan pal achter de persvrijheid. Mm. Ook heel goed, denk ik. Maar heb je dan daar op dat lokale niveau nu, morgen, overmorgen, in het doorgaan met het werk als journalist, heb je daar dan wat aan? Is dat voldoende? Of moet er nog wat moet er gebeuren?
Daar heb je wat aan. Ik heb er een bericht over getwitterd. Dat is minstens 140.000 keer gezien. Mensen hebben daar ook een mening over. En je zult hier zien dat het gros van de mensen redelijk denkt en zegt, ja, nee, dat gaat gewoon net een streep te ver. Maar als Dome fouten maakt, dan zijn daar heel veel wegen voor om Dome te laten inzien dat er fouten zijn gemaakt. En die wegen hebben we. En daar heb je geen meldpunt voor nodig. Dit is eigenlijk, ik denk uiteindelijk ook als je kijkt naar de teksten op die site die er nu is. Hè? Dat meldpunt, daar staat ook wat over mijn werk. En dat ik, nou ja, ik kan het nu even niet herhalen, want ik heb het niet voor me. Maar dat ik mijn werk nou even niet goed doe en dat altijd zo is en zo.
Obsessief zou u ermee bezig zijn om het CDA onderuit te halen. Maar dat CDA staat daar niet zo op genoemd, maar daar komt het volgens mij wel
maar
op neer.
Maar dat is dan toch al toegebracht, die schade in die zin. Dat op een meldpunt daar heb je dan toch sowieso al nu last van.
Ja, last en last. Hè. Ik belde de advocaat, want er staan dus dan dingen op. En dan is dat dan last, of is dat smaad? Ja. Hè? Want dan ga je dan aan denken, moet je iets terug doen als journalist? En toen zei Jens van der Brink, als de advocaat van de NRC, die zei, ja Joep, ik denk dat elk weldenkend mens dat doorklikt naar die site en daarop leest, wat daar staat, denkt van, waar is die meneer Driessen mee bezig?
Ja.
En laten we het daarbij. Weet je, ik was er aanvankelijk meer door geschokt. En nu ik terugkijk, denk van ja, beetje laat, goede man.
Van u uit komen er geen rechtszaken. Dat is in ieder geval helder. En dat zou vanuit Driessen wel kunnen. Maar daar was hij ook een beetje dubbel over toen ik hem aan de lijn had vanmiddag.
Ja, want hij heeft dat aangekondigd in de Limburger die gisteren met dit nieuws de krant opende. Had hij het over bijna 100% zeker. En ik begrijp dat het nu nog niet helemaal zeker is. Maar we gaan het afwachten, joh. En ik vind ook dat als hij vindt dat hij gewoon onterecht behandeld is, dan moet hij dat doen. Waarom niet?
Maar niet via dit soort meer intimidatie.
Ja, dit voelt meer als intimidatie dan als een rechtsgang. Daar zijn wij het wel eens. Maar als ik deze zin uitspreek, herinner ik me meteen het allereerste wat hij zei. Oh ja, jullie hebben natuurlijk Dome in de uitzending, want journalisten gaan elkaar nu helpen.
Ja, dat is dus inderdaad. Daar heeft hij gelijk in. Want jullie zijn mij echt aan het helpen. Ik wil je ook erg bedanken voor deze steun. Nee, maar dit weet je, als je dit nu met mij doet, en dan heb je de volgende keer eens van een andere kritische journalist, dan open je weer een meldpunt. En dan weer een meldpunt. En zo hebben we dus allemaal meldpunten in Nederland over journalisten die iets schrijven wat sommige mensen onwelvallig is. Ja,
ik hoop niet dat het iets is wat gaat toenemen in Nederland. Dat het iets zegt over een toenemend klimaat of
fake news,
verhoudingen
dus
tussen politiek. Ja, dat, daar ben ik
maar dat is het
van.
Dus wel.
Ja.
Weet je, nog één voorbeeld. Tom Jan Mees, die is nu columnist bij ons. Die is lang correspondent in de Verenigde Staten geweest. En ik geloof 3 of 4 jaar geleden, door Hans Rook, zo'n akkefietje. En toen sprak ik Tom Jan en toen zei hij tegen mij, Joep, jongen, het kan nog allemaal veel erger. Oh ja, ja, het kan nog veel erger. Namelijk in Amerika richten ze websites op. En die website heet dan waaromjoepdominant.com. Nee. En nu zijn we zover. Nu zijn we 4 jaar verder. En nu is er nog een website.
Ja, nog even terug naar dat kleine voorbeeldje, want het is dus maar 1 incident. Is er enige kans dat u zich vergist heeft over de dienstauto en het bordeelbezoek? Dat de man bijvoorbeeld op de fiets erheen gegaan is?
Kijk, als journalist ga je uit van 2 bronnen. 1 bron is geen bron. 2 bronnen die gedetailleerd verklaren en daar oprecht in zijn, daar kun je wat mee. En dan ga je dat vervolgens voorleggen en dan ontkent de betrokkenen en dan geef je dat weer, zoals wij dat hebben weergegeven. Dus we hebben die 2 bronnen. Daarom, ik zie de rechtszaak ook dan wel komen. Ik ben erg benieuwd.
Ik ook, hoe dit zich gaat ontwikkelen. Joep Dan, ja. Heel hartelijk dank.
Hey, graag gedaan.
Bedankt en sterkte, succes.
Ja.
Net een pingeltje door het gesprek.
Ja, ze had ineens een pingeltje door het gesprek. Dat was niet de
bedoeling. Je was gewoon zo enthousiast met het tuintje dat je dacht...
Ik weet niet precies waar het vandaan
kwam. Gooi hem erin.
Maar daar was het ineens. Ja. Nou, sorry daarvoor.
Dat was hem.
En dat betekent dat je kan mailen. denieuwsdag@bnr.nl. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Pak daarvoor je podcast app even en zoek naar de Nieuwsdag.
En ook even op social media kijken natuurlijk. Op Twitter @BNR, de Nieuwsdag. Instagram @BNR. Kan je ook meedoen met de voorspelling. En onze persoonlijke kanalen, Marks en Tenieten Muussen. Mag ook wel weer even genoemd worden, toch? Hadden we al een tijdje niet gedaan.
Zeker.
Kan wel wat liefde gebruiken.
We kunnen altijd wat liefde gebruiken.
Okay.
Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Tot dan.
Geven we al die liefde weer terug.
Berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.